Gemeente, een herhaling van enkele mededelingen van vanmorgen. Morgenavond is er wijkoverleg voor de wijken 1, 3, 4 en 5. Verdere info vindt u in het laatste Pniel-contact. Dinsdagavond om 8 uur komt Bijbelkring Berea bijeen. De collecten, de eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, de emeritikas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover en wat de genoemde data betreft, zo de Heere wil en wij leven. Schriftlezing is vanmiddag uit Prediker 7, de versen 13 tot en met 24. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar Psalm 40, het tweede vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Psalm 40, het tweede vers. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, nu we samen zijn voor uw aangezicht, bidden wij dat u tot uw recht komt in deze dienst. En zo in ons leven. Daar gaat het toch om. dat u de glorie ontvangt die u toekomt. En heren, daar moeten we nadrukkelijk om bidden. Want wij geven u die eer niet vanuit onszelf. Dan horen we uw woord wel, maar we doen het niet. We laten het aan ons voorbij gaan. We houden het van ons af. En dan krijgt u ons niet terug waar u juist wel recht op hebt. En daarom vragen we het, heren. Wilt u met uw geest zo in ons midden zijn? Zo in onze harten komen? Dat die harten gericht worden op u. En dat we zo luisteren dat het tot ons doordringt. En dat uw woord zijn werk doet in ons hart. En dat Christus door het geloof in ons hart woning zal maken. En wij in de liefde van u geworteld en gegrond mogen zijn. Heren, dat is een geweldig wonder. Het heerlijkste wat een mens gebeuren kan. Zoals op psalmdichter ervan zingt. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren. Dat God naar rechten niet wil schuldig keuren. Dat het mag gebeuren. Dat we een nieuw mens worden. Van u en voor u. Wilt u dat alstublieft bewerken, heren? En u hebt zoveel te geven, er is zo'n volheid van genade bij u, dat u dat bij een ieder van ons kunt doen. Ontferm u over ons, o God. Anders schiet deze kerkdienst aan zijn doel voorbij. Dan wordt er wel gepreekt en we luisteren wel en we zingen wel en al die dingen meer. Maar dan beantwoordt het niet aan uw doel. En daarom, heren, geef ons niet over aan onszelf, op geen enkele manier. Maar kom zo tot ons, dat wij gezegend worden. En u verheerlijkt wordt. We bidden u, heren, zegen uw woord overal waar het verkondigd wordt in de wijde wereld. En dat mag gelukkig nog op heel veel plaatsen gebeuren. En we bidden ook van u dat u openingen geeft daar waar nu nog geslotenheid heerst. Waar landen het niet toelaten dat mensen komen om het evangelie te brengen. Maar dat staat u niet in de weg, want het woord van u is niet gebonden. En daarom bidden we, heren, laat het zijn vaart mogen hebben en houden in de volkerenwereld. Totdat u komt, want naar uw woord zal het evangelie aan de hele wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Trek er zo nog velen, heren, uit Israël, het volk waaraan u zich op een bijzondere wijze verbonden hebt. Heren, openbaar uzelf aan hen door hen de Messias, de Heer Jezus Christus, voor ogen te stellen en hen te trekken tot hem. Maar we bidden het ook voor de Arabische volken. Daar is ook een belofte van u dat er een altaar voor u, de Heren, in Egypte zal staan en ook andere landen worden genoemd. Ook zij hebben het zo nodig. Juist in de situatie van dit moment waar zoveel onrust heerst. En we ons allemaal afvragen, waar loopt dat allemaal op uit? In Egypte, in Libanon, in Syrië met name ook, waar het volk verscheurd wordt door een burgeroorlog. We bidden u, heren, dat er uitkomst zal komen. Dat er vrede komt. En mogen we dan bijzonder ook bidden voor broeders en zusters daar. Onder wie er velen gevlucht zijn uit dat land. Die zo'n onzekere toekomst hebben wat het aardse betreft. Ontfermt u zich over hen. Ze zijn getraumatiseerd. Heren, wilt u de wonden helen door uw aanwezigheid, door uw liefde. Wij bidden u samen, zegent u al uw dienaren. We mogen vandaag onze gaven afstaan voor de emeritikas. We bidden voor alle broeders, emeriti-predikanten en hun vrouwen, voor zover zij die nog mogen hebben. We bidden voor broeders die zondag aan zondag mogen voorgaan. Sterk hen daarin. Maar ook voor broeders die dat graag zouden willen doen, maar die dat niet meer kunnen. Laten zij uw vrede in hun hart mogen ervaren. We bidden u, heren, voor heel uw kerk in deze wereld. Voor christenen die vervolgd worden. Vanmorgen hebben we samen gedankt voor de vrijheid die wij hebben om hier samen te komen. Niets wordt ons in de weg gelegd. En we willen u er nogmaals voor danken. Maar dan gaan onze gedachten ook uit naar hen voor wie dat zo heel anders is. Christenen in Noord-Korea, in Nigeria, waar men elke dag rekening houdt met de volgende aanslag. In zoveel islamitische en communistische landen. Zoekt u ze op, heren, met uw kracht en met uw troost. In de cel waarin ze zitten. In het werkkamp. Ja, zelfs in de martelkamer. Heren, denk aan uw volk. Denk aan uw kinderen. En laten ze midden in de situatie waarin ze staan levende getuigen van u mogen zijn en blijven. Zodat zelfs het bloed van de martelaren het zaad van de kerk zal zijn. We bidden u voor al uw kinderen. Ook als ze worstelen met zoveel vragen. En wie kent ze niet? De raadsels over uw bestuur. Juist als we dingen meemaken in ons leven waar we maar geen plaats aan kunnen geven. Heren, bewaar ons dan voor onszelf. En daarom willen we u ook vragen, wilt u het woord van deze avond, dat daar betrekking op heeft, zegenen aan onze harten. Zo mogen we samen opzien tot u. Afhankelijk van u. Want we hebben niets van onszelf, heren. In het spreken niet en in het luisteren niet. Zegen ons in uw genade. En wij doen bij dat alles een beroep. Op het volbrachte werk van de Heere Jezus. Op zijn kostbare bloed. Wij hebben geen andere grond om tot u te naderen dan die grond die u zelf hebt gelegd. Wil ons dan horen in de kwijtschelding van al onze schulden. Om Jezus wil alleen. Amen. We lezen met elkaar het woord van God uit het boek Prediker. Hoofdstuk 7, de versen 13 tot en met 24. En zingen we daarna Psalm 119. Het negende vers. En dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlichte de nevels op doe klaren. Psalm 119, vers 9, na de schriftlezing Prediker 7... Vers 13 tot en met 24. Bezie het werk van God. Want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Geniet op de dag van voorspoed van het goede. Maar bedenk op de dag van tegenspoed dat God zowel de ene als de andere gemaakt heeft, zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zal. Dit alles heb ik gezien in mijn vluchtige dagen. Er is een rechtvaardige die omkomt in zijn rechtvaardigheid. En er is een goddeloze die bij al zijn slechtheid zijn dagen verlengt. Wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wijs. Waarom zou u uzelf verwoesten? Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zou u sterven voor uw tijd? Het is goed dat u aan het ene vasthoudt en daarbij uw hand niet van het andere aftrekt. Immers, wie God vreest, ontkomt aan dit alles. De wijsheid maakt de wijze sterker dan 10 machthebbers die in de stad zijn. Voorzeker. Er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. Zet ook uw hart niet op alle woorden die men spreekt, opdat u niet hoort dat uw knecht u vervloekt. Want uw hart heeft ook vele keren erkend dat ook u anderen hebt vervloekt. Dit alles heb ik met wijsheid beproefd. Ik zei, ik wil wijs worden. Maar de wijsheid bleef ver bij mij vandaan. Ver af is dat wat gebeurd is. Het zit heel diep. Wie kan het terugvinden? Tot zover de schriftlezing. Toen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de bediening van het woord vindt u in het gelezen gedeelte, Prediker 7. En daarvan de versen 16 tot en met 18. We lezen daar, wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wijs. Waarom zou u uzelf verwoesten? Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zou u sterven voor uw tijd? Het is goed dat u aan het ene vasthoudt en daarbij uw hand niet van het andere aftrekt. Immers, wie God vreest, ontkomt aan dit alles. Tot zover. We gaan met elkaar zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit Psalm 73. Eerste, tweede en achtste vers. We zullen met elkaar horen dat een mens zoveel raadsels kan hebben in zijn of haar leven. Dat had Asaf ook in Psalm 73. Hij beleed, ja waarlijk, God is Israël goed, maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken. En dan kijkt hij naar hoe het de goddelozen vergaat. Dat komt in onze tekst ook aan de orde. Ik zag met nijdige ogen aan hoe dwazen hier op rozen gaan. En dan zegt hij, als die aangevochten wordt, zal ik God dan maar vaarwel zeggen. In vers 8, zo ik dit zeggen staven zou, gewis dan waar ik niet getrouw aan het waard geslacht van uw kinderen. Psalm 73 vers 1 2 en 8.
Thank you.
Zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heren wegen. Psalm 138, vers 3. Gemeente des Heren, in de Griekse wereld van vroeger werden er heel veel verhalen verteld. De Griekse mythologie. Een van die verhalen gaat over de omzwervingen van Odysseus, een grote held. Hij is per schip op weg naar huis. En dan moet hij met zijn manschappen het schip door een gevaarlijke zeeengte loodsen. Een smal stuk water dat aan twee kanten omgeven is door rotsen. En in die rotsen wonen twee monsters. Scylla en Charybdis. Aan de ene kant loert de angstaanjagende hond Scylla. Aan de andere kant het vervaarlijke monster Charybdis. Er is nog nooit een schip heelhuids doorheen gekomen. Maar ondanks dat Odysseus 6 opvarenden verliest, slaagt hij erin om tussen de rotsen door te varen en aan de muil van die beide monsters te ontkomen. Ons levensscheepje, gemeente, dobbert op de wereldzee, waar wij zo vaak met stormen van allerlei aard te maken krijgen. En dat kan levensvragen opleveren die ons kunnen verwarren en zelfs verbijsteren. Er gebeurt zoveel in deze wereld en soms ook in je eigen kleine leven waarvan je denkt, waarom? Wel, als wij over die diepe vragen nadenken en ja, wie doet dat nou niet eens op zijn tijd, en zeker als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, dan zijn er twee levensgevaarlijke rotspunten waarop ons levensscheepje te pletter zou kunnen slaan. Je moet oppassen dat je niet door het monster van het ene uiterste, maar ook niet door het monster van het andere uiterste verslonden wordt. Onze tekstwoorden laten zien dat er twee klippen zijn. Aan de ene kant dat je al te rechtvaardig en al te wijs wilt zijn. En aan de andere kant dat je al te goddeloos en al te dwaas wilt zijn. En dan is daar natuurlijk de vraag, maar hoe moet het dan wel? Hoe kom ik er doorheen? Hoe vermijd ik die beide klippen? Wat is dan wel de juiste koers? Ook daarover spreekt de prediker. Het thema voor de bediening van het woord is: laat het roer in Gods handen. Drie gedachten. Wees niet al te rechtvaardig. Tweede, wees niet al te goddeloos. Derde, wees godvrezend. Dus laat het roer in Gods handen. Wees niet al te rechtvaardig. Wees niet al te goddeloos. Wees godvrezend. Merkwaardige tekst, vindt u ook niet? Als je dat zo leest en hoort. Wees niet al te rechtvaardig. Wees niet al te goddeloos. Zit dat een beetje in de sfeer van wat wij ook nog wel eens zeggen: alles waar te voor staat, dat is niet goed. Behalve tevreden dan natuurlijk. Beveelt de prediker hier de gulden middenweg aan. Ga niet te laat naar bed. Eet en drink niet te veel. Lig niet te lang in de zon. Enzovoorts. Wil de prediker dat nou ook toepassen op heel onze levenshouding? Wees niet al te braaf, maar wees ook niet al te slecht. Probeer je leven er een beetje tussendoor te manoeuvreren. Het is wel goed om met God te rekenen, maar wees daar nou niet al te extreem in. Je mag ook best een terreintje voor jezelf reserveren. Aan de andere kant, je mag best een klein beetje goddeloos zijn, maar maak het nou ook weer niet al te bont. Een keertje dronken zijn is niet erg, maar doe het nou niet al te vaak. Af en toe eens een keer een leugentje, dat kan praktisch zijn, maar zorg er nou voor dat je geen aartsleugenaar wordt. Dus probeer je handig te bewegen in dat grijze gebied en dan kun je overleven. Een beetje geloven op zondag en een heel beetje bedrog op maandag. Maar dan laten wij de prediker iets zeggen wat hij volstrekt niet bedoelt. Hij wijst er niet voor niets op in zijn boek, steeds weer, dat er een gericht van God komt. Dat er een moment zal aanbreken waarop wij allemaal van ons leven rekenschap zullen geven tegenover de Heere. Om te zien wat hij bedoelt, moeten we heel goed letten op het verband waarin deze woorden staan. We lezen in vers 15. Er is een rechtvaardige die omkomt in zijn rechtvaardigheid. En er is een goddeloze die bij al zijn slechtheid zijn dagen verlengt. En dat is iets waar de prediker geweldig mee worstelt in heel dit Bijbelboek. Er is zoveel onrecht. Er is zoveel krom in deze wereld. Zo vertelt hij in hoofdstuk 3 vers 16 dat hij op de plaats waar recht gesproken zou moeten worden, dus wij zouden zeggen voor de rechtbank, goddeloosheid heeft gezien en onrecht. Het recht wordt gebogen. Er wordt niet naar de norm gehandeld. En als dat nou zo al is op de plaats van de rechtspraak, hoe moet dat dan in de rest van het leven wel niet zijn? In hoofdstuk 4 vers 1 zegt de prediker dat hij zoveel verdrukking heeft gezien onder de zon. Hij zag de tranen van mensen die onderdrukt worden. En er was niemand die hen troost, zegt hij daar. Terwijl zij huilen, hebben hun onderdrukkers plezier. Die schurken hebben de macht. En wie maakt hen wat? Nou weten wij het geheel van Gods woord, gemeente, en dat wist de prediker ook, dat er twee soorten mensen zijn. Geen drie dus, hè? Je zit er niet een beetje tussenin, hè? Ook vanmiddag niet. Er zijn twee soorten mensen. Rechtvaardigen en goddelozen. U zit dus op dit moment hier in de kerk als een rechtvaardige of als een goddeloze. Echt hoor. Er is geen derde weg. Maar wat is nou een rechtvaardige? Is dat een goed mens? Netjes, fatsoenlijk. Iemand die ieder het zijne geeft. Nou, dat vinden wij al heel wat, nietwaar? Maar in de Bijbel gaat het dieper, veel dieper. Een rechtvaardige, dat is iemand die door genade tegenover de Here eerlijk en oprecht is geworden. Want dat was die van nature niet. Zijn hart, dat door God vernieuwd is, en zijn levenswandel stemmen overeen. Innerlijk heeft hij zijn zonde voor de Here beleden. En uiterlijk stemt zijn leven meer en meer overeen met de geboden van de Here. Daar is hij althans op gericht, ook al moet hij er steeds weer om vragen. In woorden van het Nieuwe Testament gezegd, een rechtvaardige, dat is iemand die met al zijn zonden naar de Here Jezus is gevlucht. En die zo vrijspraak van God heeft gekregen, vrijgesproken van schuld en straf. En die nu ook in de praktijk van het leven leeft uit de Here Jezus. Die dus ook steeds meer op hem gaat lijken. En nogmaals, dat is niet in één keer klaar, maar dat is toch het verlangen van het hart. En dat wordt ook hoe langer hoe meer zichtbaar. Is dat nou het beeld van uw leven en van jouw leven, van mijn leven? Hoe staat het ervoor? Zijn we dat nou ook geworden door Gods genade? Een rechtvaardige. Aan de andere kant heb je de goddeloze. Maar een goddeloze, dat is in de Bijbel niet iemand die zonder meer atheïst is. Want die had je onder Israël feitelijk niet. Een goddeloze in Israël, dat was iemand die wel erkende dat God bestaat, maar die daar de consequenties niet uit trok. Die feitelijk niet met hem rekent. Het is alsof God er niet is en alsof je toch je eigen koers kunt bepalen. Alsof er geen God is aan wie je rekenschap hoeft te geven. En dat is dan ook in de levenswandel te merken. Je rekent niet met God en dus ook niet met zijn geboden. Voor onze tijd gezegd, een goddeloze is een kerkmens zonder nieuw hart. Ja, dan ben je een goddeloze, gemeente. Het is geen prettige aanduiding, maar het is wel zo. En wat heeft de Heer nou gezegd over deze twee soorten mensen? Dit. Dat het de rechtvaardige wel zal gaan. En dat het de goddeloze kwalijk zal gaan. Dan kom je in allerlei toonaarden in Gods woord tegen. Ik denk alleen al aan het openingskoraal van het psalmboek, psalm 1, dat als volgt eindigt. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Dat is heel duidelijk. Maar kijk nou eens naar de praktijk van het leven. Ook vandaag. Er zijn zoveel goddelozen die het prima hebben. En er zijn zoveel rechtvaardigen die verdrukt worden. Denk alleen maar aan de vele duizenden christenen die om hun geloof gevangen zitten. Prediker snapt er niets van. En vooral als hij daarbij bedenkt dat er toch niets buiten God omgaat. De Heere laat dat blijkbaar allemaal maar gebeuren. Kijkt u maar naar vers 13. Daar lezen we, bezie het werk van God. Van God. Want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Prediker behoort niet tot die mensen die zeggen, daar staat God buiten, daar heeft hij helemaal niks mee te maken. De Heere die kijkt er alleen maar naar en hij staat erbij en hij huilt met ons mee en hij leeft met ons mee, maar meer niet. Nee, hij weet dat de Heere regeert en dat hij alle dingen bestuurt. Maar hoe is het dan in der wereld mogelijk dat een rechtvaardige in dit leven zijn beloning voor dat leven met zijn God niet ontvangt en dat de goddeloze het zo prima naar zijn zin heeft? Dat is een aanvechting, gemeente, die de prediker deelt met vele anderen. Denk aan Job. Hij kon het ook allemaal niet volgen. En denk aan Asaf, de dichter van Psalm 73. We hebben er een paar coupletten van gezongen met elkaar. Geestelijk was hij bijna uitgegleden, die Asaf. Omdat hij jaloers was geworden op de goddelozen toen hij hun voorspoed zag. En hij zuchtte elke morgen maar weer onder de last die hij te dragen had. Het leed, het verdriet. En de profeet Habakuk verwoordt het zo. U bent te rein van ogen, o God, om het kwade te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u dan hen die trouweloos handelen? En zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij? Gemeente, wat kunnen we er tegen opbotsen? U herkent die vragen misschien wel. Dat het erop lijkt dat Gods manier van doen in strijd is met zijn woorden. Eén voorbeeld. In de wet, ook vanmorgen, horen we elke zondag, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. En daar is een lief kind dat dat werkelijk doet. En het wordt al heel vroeg door de Heere weggenomen. Dat klopt toch niet? Of net andersom, wat de spreukendichter zegt. Wie zijn vader of moeder vervloekt, diens lamp zal in volslagen duisternis uitgedoofd worden. Maar iemand die zijn ouders zwart gemaakt heeft en ze negeert, leeft vrolijk en prachtig. Geen vuiltje aan de lucht. Dat klopt toch niet. En zo kunnen er zoveel beloften zijn. Waar ook een kind van de Heere in hoge aanvechting van denken kan. Maar het klopt niet, het werkt niet, wat moet ik er nou toch mee? Hoe kan het nou toch dat de Heere zoveel kwaad laat voorbestaan? En dat er zoveel goeds wordt afgebroken? Maakt het dan niet uit of je de Heere dient of niet? Heeft die spotter, dat kan je collega zijn op je werk, hè? Heeft die spotter dan toch gelijk die zegt, mooie God heb jij? Wat word jij nou er wijzer van dat je hem dient? En kijk, gemeente, in dat verband komt de prediker nu naar ons toe met zijn oproep. Wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet al te wijs. Waarom zou u uzelf verwoesten? Daarmee wil hij zeggen, doe nou niet alsof jij het beter weet dan God. Dat jij meer verstand van zaken hebt dan hij en dat jij het beter zou aanpakken dan hij. Hebben jullie dat trouwens wel eens? Hebben jullie dat wel eens, jongelui? Dat je dingen ziet gebeuren in deze wereld, of soms ook in je eigen leven, en dat je dan denkt, ik kan er geen touw aan vastknopen. En als ik God was, Dan wist hij het wel. Stop, zegt de prediker tegen ons in deze tekst. Stop. Ga nou alsjeblieft niet in de stoel, in de troon van God zitten. Doe nou niet alsof jij wijzer bent dan hij. Wie ben je wel, o mens? Vergeet niet dat jij niet de wijsheid in pacht hebt. Alsof jij Gods bestuur wel eens even aan jouw oordeel zult onderwerpen. En aan jouw kritiek zult kunnen blootstellen. En dan zeg je eigenlijk met zoveel woorden: ik zou het beter hebben gedaan dan God. Gemeente, zit dat misschien onbewust ook heel vaak niet achter die vragen van: als God dan liefde is, waarom dan? Of als God dan rechtvaardig is, waarom dan? Misschien kennen wij die vragen wel uit ons eigen hart. Ze borrelen soms zomaar op, zonder dat je er erg in hebt. En wat zit daar nou achter? Vaak diep verdriet. Zeker. Dat kan het schrijnen van binnen. Maar er zit ook nog meer achter, gemeente. De spaar moet dieper de grond in. Hier spreekt ook onze menselijke hoogmoed. Wij denken dat we alles moeten weten. Het naadje van de kous. Wij denken dat we overal het daarom van moeten weten. En we vergeten zo vaak wat er in het boekje op staat. God is groot. En wij begrijpen hem niet. Dan zullen we ook niet vergeten dat wij een verduisterd verstand hebben door de zonde. Opmerkelijk dat de prediker dat in dit verband ook aanhaalt. Kijkt u maar in vers 20. Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. Zijn we daaraan ontdekt, gemeente? Als dat zo is, dan zingen wij een wezenlijke toon lager. Hoe kan nou een zondaar het besturen van die machtige God over deze wereld doorgronden en natrekken en beoordelen? Wat is het trouwens een wonder dat God mij op deze aarde laat bestaan? Veel beter dan te vragen waarom God bepaalde dingen toelaat, is de vraag: Heere, hoe is het mogelijk dat u mij, zondig mens, nog verdraagt op deze aarde? Gemeente, wie al te rechtvaardig en al te wijs wil zijn, die gaat hoger dan God bepaald heeft. En het gevolg, dat staat in de tekst: je zou je ziel verwoesten. Een andere vertaling zegt: je zou verbijsterd raken. Helemaal van je stuk, uit balans. Zoals Asaf het meemaakte, toen hij jaloers werd op de voorspoed van de goddelozen en klaagde dat hij het zo moeilijk had. Maar wat gebeurde er toen? Nou, u kunt het nalezen in Psalm 73. Zijn hart werd verbitterd, zijn nieren werden geprikkeld en hij gedroeg zich als een beest tegenover de Heere. Zo ging hij tegen zijn God tekeer. Voelt u, gemeente, dan heb je geen vrede in je hart. Dan is de harmonie met de Heere weg. Dat is zo schadelijk voor je ziel. Wat is het een voorrecht en een zegen en een genade als je de loop van je leven met alle vragen die je daarover kunt hebben, hoor, in de handen van de Heere laat. Laat het roer in Gods handen. Laat hem nou maar besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij het alles maken dat gij u verwonderen moet. Dat was dus de ene clip waarop je levensscheepje te pletter kan slaan. Er is ook nog een andere. Dat is het tweede. Wees niet al te goddeloos. Dat lezen we in vers 17. Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zou u sterven voor uw tijd? Dat is dus het andere uiterste. Dat je al te goddeloos zou zijn. En ook dat moeten we weer lezen in het verband van vers 15. Die rechtvaardige die blijkbaar geen voordeel heeft van zijn rechtvaardigheid. En die goddeloze die maar rustig zijn gang kan gaan en intussen lang leeft op de aarde. En als je dat dan leest, dat je dan denkt, zie je wel, het maakt ook helemaal niks uit of je de Heere nou dient of niet. Het lijkt er zelfs op dat een gelovige in deze wereld het alleen maar moeilijk heeft. En dat je van een heleboel ellende af bent als je dat hele geloof overboord zet. Het is alleen maar ballast, het berooft je van een heleboel plezier. Om maar even in het beeld van dat schip te blijven, gooi niet alleen maar de overtollige dingen overboord, bagage, maar ook het anker, het kompas, het roer, de hele oriëntatie op God en zijn woord, weg ermee. Leef zoals je wilt. Maakt nog niet uit. Wat de Bijbel mij heeft voorgehouden over de rechtvaardige die het wel zal gaan en de goddeloze die het kwalijk zal gaan, dat blijkt van geen kant te kloppen. Dus, ga je gang, zet de bloemetjes buiten, er zal geen haan naar kraaien. En terwijl je levensbootje zo stuurloos ronddobbert, wordt het verzwolgen. In de kolken van de losbandigheid. Of van de onverschilligheid. En dat is een levenshouding, gemeente, die onder Gods eigen volk, Israël, breed ingang vond. We komen er een sprekend voorbeeld van tegen in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Misschien wilt u dat even met mij opzoeken. Dat is Maleachi. En dan hoofdstuk 3. Maleachi 3, vers 14. God is daar voortdurend in gesprek met zijn volk. Het zijn allemaal dialogen die je in dat Bijbelboek tegenkomt. En daar gaat de Heer ook op allerlei tegenwerpingen in. Maleachi 3, vers 14. Daar staat het zo. U zegt, God dienen is nutteloos. Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van hem vervullen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heere van de legermachten? Wel nu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig. Niet alleen worden zij die goddeloosheid doen opgebouwd, zelfs als zij God beproeven, je zou dat ook zo kunnen weergeven, zelfs als zij God uitdagen, ontkomen zij. Nou, misschien herkent u of jij dat wel, deze manier van denken. Als ik kijk hoe mensen zonder God een prachtig leven opbouwen, niet gehinderd door allerlei wetjes en regeltjes uit de Bijbel en uit de kerk, dan lokt mij dat eigenlijk ook wel aan. Misschien zit er wel een jongere zo hier vanavond die zegt, nou ja, ik zit hier eigenlijk wel, maar misschien nog eventjes. In mijn hart heb ik eigenlijk al gekozen voor het ruime sop van het leven zonder God. Zoals ik dat mensen eens een keer hoorde zeggen. Die gaandeweg minder in de kerk kwamen, ze trokken zich overal uit terug. En dan ga je er eens een keer op bezoek en dan zeg je, wat is er nou aan de hand? En toen zeiden ze, nou, we zullen het maar eerlijk zeggen. We hebben ontdekt dat een leven zonder God prima verloopt. En daarom hoeft het voor ons niet meer. Al die waarschuwingen die je in de kerk hoort, dat het niet goed gaat in een leven zonder God, allemaal bangmakerij. Dat houdt mensen alleen maar onmondig. Dat belemmert je in je zelfontplooiing. Nee, ik heb het wel bekeken. Al die uitspraken uit de Bijbel, die blijken simpelweg niet te kloppen. Dus ik trek mijn conclusie. Ik ben weg. Ik haak af. Nou, dan zegt de prediker vanavond, wees niet al te goddeloos. En u voelt wel aangemeten, daarmee bedoelt de prediker natuurlijk niet te zeggen dat je dus wel een beetje goddeloos zou mogen zijn. Hij bedoelt, geef je niet over aan de goddeloosheid. En wat kan daarvan het gevolg zijn? Hij zegt het, dat je sterft voor je tijd. Wij zeggen wel eens, er sterft geen mens voor zijn tijd. Maar dat is dan wel van Gods kant bekeken. Wij belijden dat onze tijden in Gods hand zijn. De tijd waarop wij geboren worden, de tijd waarop we sterven, De prediker zegt dat ook in dit boek. Er is een tijd om geboren te worden. En er is een tijd om te sterven. En die tijden die worden door God bepaald. Maar je kunt die woorden, niemand sterft voor zijn tijd, ook op een goddeloze manier gebruiken. Dan zeggen mensen, ach, het maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe ik leef. Het komt toch zoals het komen moet. En dan gaan ze onverantwoorde risico's nemen. Een mens kan door zijn eigen dwaasheid zijn leven verkorten. Maar wij lazen toch in vers 15 dat er een goddeloze is die bij al zijn slechtheid zijn dagen verlengt. Ja, dat is ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat alle goddelozen oud worden. Salomo, dat was de prediker toch, die had het bij zijn eigen broers gezien. Denk aan Absalom. Jongens en meisjes, je kent hem wel, hè? Die zoon van David, prachtige kerel, met zijn lange haren, zijn lange manen. Hè? En dan heeft hij een opstand beraamd tegen zijn vader. Maar ja, dat gaat niet goed. En dan wordt hij achtervolgd door Joab en zijn leger. En dan weet je het wel, hè? Dan komt Absalom met die lange haren in de boom te hangen. Dan wordt hij doorstoken. Was die jongen nou maar niet in opstand gekomen tegen zijn vader? Had hij langer kunnen leven? Hij heeft dus door zijn eigen dwaasheid zijn leven verkort. Zo kunnen wij dat ook doen. Je kunt jezelf kapot drinken. Je kunt jezelf kapot roken. Als er een jongere is die zegt, nou, ik rijp een mooie landweg en ik druk het gaspedaal nog eens even stevig in. Ja, kun je ook je leven verkorten. Sterven voor je tijd. Dat kan ook nog op een andere manier. Wanneer je denkt in al je goddeloosheid een leven in lui-lekkerland te leiden. En ineens maakt God er een eind aan. Denk maar eens even aan die rijke dwaas in de gelijkenis die de Heer Jezus sprak. Hij had zijn schaapjes op het droge. Hij was heerlijk aan het rentenieren. En had het tegen zichzelf gezegd. Ik heb het dik voor elkaar. Ik kan met al mijn goederen jaren vooruit. Voor een pensioenbreuk hoef ik niet te vrezen. Mijn ziel, u hebt vele goederen die opgetast liggen voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. En dan klinkt de stem van God. Jij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt. Voor wie zal het zijn? U begrijpt, gemeente, dat betekent natuurlijk niet dat iedereen die jong sterft een dwaas is. Oh nee, er zijn ook kinderen van de Here die hij vroeg wegneemt. Maar voortijdig sterven kan een oordeel van God zijn. Zoals het was bij die rijke dwaas. Wees niet al te goddeloos. Wat een waarschuwing. Voor ons allemaal, gemeente. Laten wij nou nooit denken, dat overkomt mij niet. Daar sta ik buiten. Hebt u door genade uw eigen hart een beetje leren kennen? Juist als de Heer je ontdekt aan jezelf, word je bang voor jezelf. En dan bidden we, Heere, bewaar me. Want ik ben tot alles in staat als u mij niet vasthoudt. En dan hoeft die goddeloosheid er niet altijd openlijk uit te komen. Wel nee, u leeft misschien keurig mee. Maar o, die gedachten, hebben we er ook wel eens zo'n last van. Dat er allemaal kan spoken van binnen. Wat huist er soms wat in. Net zoals bij Asaf in Psalm 73. En het is heel opmerkelijk dat hij met nadruk over zijn hart spreekt. Ons hart, jongens en meisjes, dat kan zo opborrelen tegen God. Dat zou je kunnen vergelijken met als jij een puzzel aan het maken bent. Hè? En je bent al een heel poosje bezig en bepaalde stukjes die kun je niet vinden. En op een gegeven moment word je gewoon een beetje boos. Hè?
En dan met een grote zwaai weg, die puzzel. Zo, hè? Nou, zo kan dat nou ook zijn. Als er boosheid, opstand tegen God in je hart komt, als er allerlei rare gedachten komen, dan gaat het niet goed. Al te goddeloos. Er is een tekst in Filippenzen 4, gemeente, die daar ook een antwoord op geeft. Hè? Als je je gedachten, je verlangens, je begeerten bij de Heere neerlegt, dan staat er, en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren. Hoort u? Bewaren. Bij elkaar houden. In Christus Jezus. In de veilige omheining van de omgang met Hem. Ja, hoe kunnen we nou aan deze beide klippen ontkomen? Wat is nu de juiste koers? Als laatste. Wees Godvrezend. Het is goed, zegt de prediker, dat u aan het ene vasthoudt, dus niet al te rechtvaardig willen zijn, en daarbij uw hand van het andere niet aftrekt, niet al te goddeloos willen zijn. Houdt u aan deze vermaning en deze waarschuwing. Dan ontkom je aan die twee gevaren. Dan omzeil je die beide klippen. Laat de koers bepaald worden door de vrezen des Heren. Immers, wie God vreest, ontgaat dit alles, ontkomt aan dit alles. Hoe leerde de prediker die uitweg kennen? Wel, we lezen in zijn boek dat hij in het huis van God is geweest, hoofdstuk 4, vers 17. Net zoals Asaf daar geweest is. En opmerkelijk, gemeente, daar vindt de omslag plaats. Toen werd het zowel bij de prediker als bij Asaf anders. Daar in dat huis van God, daar werden de dingen duidelijk voor zover God ze wilde openbaren. Daar vond hij rust. In het heiligdom. In de tempel. Hij wist, achter dat voorhangsel daar woont de Heere. Daar regeert hij. Van tussen de cherubs. Vanaf het verzoendeksel. Daar gebeurt nooit onrecht. Daar worden nooit vergissingen begaan. Ook niet als het gaat over de regering van deze wereld. En van mijn leven. In dat verborgene. Daar waar op de ark het bloed van de verzoening druppelt. Voor ons toegepast. Aan de voet van het kruis. Van Christus. Daar maakt de Heere mij wijsheid bekend. Je wordt maar op één manier wijs. Gemeente, als je knielt aan de voet van het kruis. Daar lever je al je eigen wijsheid in als dwaasheid. En daar ontvang je wijsheid. Daar ontvang je Christus. In wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. En zo bloeit je leven in die wijsheid op die wortelt in de vrezen des Heren. Prachtige Bijbelse term, nietwaar? Vrezen des Heren. Maar ik leg hem toch altijd maar weer eventjes uit, want hij kan ook misverstand wekken. Vrees God, zegt de prediker. Wat is dat? Betekent dat dat je angst hebt voor God? Dat je een fobie hebt voor God? Wel nee. De Heren vrezen, dat is dat ik eerbied heb. Voor zijn heiligheid en majesteit. Respecteer dat hij soeverein is. Wat word je dan nederig? Ik leer het af. Om het beter te weten dan de Heere. Ik erken dat hij alleen wijs is. Dat hij het veel beter weet dan ik. Ook wanneer ik zijn wegen niet begrijp. Vrees God. Dat is ook. Vertrouw hem. Kinderlijk. Eenvoudig. En heb hem lief. En wat is het heerlijk, gemeente, als we dat mogen leren. Dat is een heel leerproces. Maar dat mag je leren. Hem vertrouwen en liefhebben. Omdat hij in zijn liefde als eerste naar jou is toegekomen. Als je hem door het geloof in de Heer Jezus als een verzoend vader hebt leren kennen. Gemeente, dan kan je hem nooit meer van kwaad verdenken. dan heb je hem zo lief gekregen. Dat herkent u toch wel. Kinderen van de Heere. Dan ben je zo overweldigd. Door zijn liefde. Voor zo'n zondaar als u. Dat je alleen maar goed van God kunt denken. Ik weet wel. Er kunnen soms ook wel weer eens andere gedachten in je opkomen. Je kunt soms schrikken van wat er toch weer in je leeft. Maar het is niet meer weg te duwen. Het komt altijd weer boven. De goedheid van de Heer. De liefde van God. Waar je hart door geraakt en verbroken is. Te midden van alle leed soms. En wat kun je een leed meemaken? Ook kinderen van God wordt het leed niet bespaard. U leest dat ook in ditzelfde Bijbelboek, Prediker 9, vers 2. Daar staat het zo, dat hetzelfde overkomt allen als alle anderen. De rechtvaardige en de goddeloze. De goede en reine en de onreine. En toch, wie God vreest, zegt onze tekst, ontkomt aan dit alles. En dan moet u goed lezen wat er staat. Er staat niet, ontkomt aan alles, maar aan dit alles. Aan die twee uitersten. Te rechtvaardig en te goddeloos willen zijn. Nee, de Heer heeft de zijne geen kalme reis beloofd. Bepaald niet. Maar wel een behouden aankomst. Soms is het met Asaf, ik was bijna van het spoor van de godsvrucht afgegleden. Maar de Heere zorgt voor zijn eigen werk. Dat bijna wordt niet tot helemaal. Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Laat God God blijven, gemeente. Dan schiet ik niet door in dwaasheid die uiteindelijk mijn eeuwige ondergang wordt. Dan drijf ik ook niet door in al te wijs willen zijn, fanatiek alles willen begrijpen. Dat heeft nog nooit één mens gelukkig gemaakt. Onze wijsheid is beperkt. Ons begrip schiet tekort. Alleen de hemelse Vader weet wat goed voor ons is. Laat het roer in zijn handen. En straks, als zijn zoon terugkomt, dan gaat hij alle dingen recht zetten. Dan zal hij ook al het onrecht straffen. Dan zal blijken dat het de rechtvaardige eeuwig wel zal gaan. En dat het de goddeloze eeuwig kwalijk zal gaan. Reken daar mee. Wie zo leeft, gemeente, die is wijs. En die wijsheid, zegt Jacobus in zijn brief, is ook bescheiden. Ze gaat niet zitten wroeten in Gods plannen. Ze probeert niet boven de wolken op te stijgen tot in Gods troon. Ze houdt zich tevreden met wat God van zichzelf heeft laten zien in de Heer Jezus Christus. En ze verwondert zich over zijn zondaarsliefde. Ook voor mij. Heer, ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Schijnen mij uw wegen duister. Zie ik, vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister. Als ik in uw hemel kom. Amen. zullen we samen danken en bidden. Heere, geef ons die houding waarin wij u kinderlijk vrezen, diepe eerbied voor u hebben, u God laten zijn en tegelijkertijd een vast vertrouwen en een hartelijke liefde tot u mogen hebben. In de wetenschap dat u om Christus wil een barmhartige en trouwe vader bent geworden voor allen die u vrezen. En is er veel wat wij niet kunnen begrijpen, Heere? We kunnen toch tegen zoveel dingen aanlopen en wat kunnen we ermee worstelen? Ah, ze zitten er hier in de kerk. U kent ze. Die er zo in vast kunnen lopen. Oh, we bidden u, houd hen vast, grijp hen vast en doe hen heel dicht bij uw leven. Om dan zo ook heen te leven naar uw grote toekomst. Waarin de vragen en de raadsels zullen wegvallen. Eenmaal zie ik al uw luister als ik in uw hemel kom. Heere, bewaar ons dan ervoor dat we al te rechtvaardig zouden willen zijn. In uw troon zouden willen klimmen. Die oerzonde. Bewaar ons er ook voor dat we al te goddeloos zouden willen zijn en zeggen, het hoeft voor mij niet meer. Doe ons koersen op u en op uw woord. Zegen heel de gemeente. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Bekwaam hen, Heere, tot de taak waartoe u hen roept. We bidden u voor de beide dienaren van het woord die hier in de gemeente mogen werken. Maakt u ze vol van uw Heilige Geest, om zo uit de schat van uw woord steeds weer nieuwe en oude dingen aan de gemeente te mogen doorgeven. Bouw uw kerk ook hier onder ons. En doe uw koninkrijk komen, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen. Psalm 147, het zesde vers, is onze slotzang. En u mag vooraf de Heere dienen met uw gaven. ga nu verder over tot de verdere dagen van deze week, met u dragend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.